Ja, ik voelde me echt heel zwak.
Ja.
Ja.
2 weken alleen maar sapjes.
Ja.
Oké.
Ja. En daarnaast ging ik ook nog heel veel wandelen. Mm. Want dat was de beste optie om geen spieren op te bouwen en wel gewicht te verliezen. Dus ik was ook heel veel aan het wandelen. En toen weet ik nog heel goed, toen was ik denk ik een uurtje aan het wandelen. En toen voelde ik me zo licht in mijn hoofd. Yeah. Dat ik dacht, ja, het gaat helemaal niet goed.
Leuk dat je luistert naar de Healthy You, Happy You podcast. Ik ben Noor, koolhydraatarm diëtist, voedingswetenschapper en oprichter van leefstijlpraktijk The Nourishing State. Met mijn podcast neem ik je mee in de wondere wereld van koolhydraatarme voeding en een gezonde leefstijl. Ik laat je zien dat het echt niet ingewikkeld hoeft te zijn en samen met mijn gasten motiveer ik je om die volgende stap te zetten. Stap voor stap naar een gezonde leefstijl waar jij blij van wordt.
Welkom bij de Healthy You, Happy You podcast. Ik ben vandaag met Romee. Romee, jij bent ortomoleculair diëtist. Nou, de een zal meer weten wat dat is dan de ander. Vertel, wie ben je, wat doe je?
Ik ben Romee. Ik ben 26 jaar. Ik heb de opleiding voeding en diëtetiek gedaan. Dat paste niet helemaal bij mij, dus heb ik gekozen voor ortomoleculaire therapie.
En waarom het niet bij je past, komen we straks op, want dat is wel een verhaal aan zich, ja.
Ja, en ortomoleculaire therapie past wel echt een stuk meer bij mij. Dus dat is heel fijn.
Deze podcast gaan we het specifiek hebben over de modellenwereld. Jouw ervaringen daar ook mee. Mm-hmm. Hoe is het allemaal begonnen? Jouw interesse in voeding, de relatie met voeding en mogelijk ook met jezelf. Neem ons eens mee. Naar hoe oud was je?
Ja, ik was 13 jaar. Ik liep met mijn moeder over straat en toen kwam er iemand naar ons toe. En die zei van, heb je er ooit over nagedacht om model te worden? En onze eerste reactie was eigenlijk heel hard lachen.
Yeah.
Want nee, daar hadden we nooit aan gedacht. Dus zo een beetje erin gerold. Toen ben ik bij haar langs gegaan. En het was op zich wel een heel fijn gesprek wat we hadden. Alleen ja, ik was nog best wel jong. Dus ze zei ook van ja, moet eerst kijken of je nog gaat groeien. En hoe je lichaam gaat vormen. Dus ja, toen vanaf toen een beetje aangekeken allemaal. En toen was ik 15, denk ik. En toen was ik al een stuk langer.
Mm-hmm.
Ja, dus toen eigenlijk tijdens mijn HAVO ging ik in de vakanties, ging ik 2 weken naar Londen bijvoorbeeld. En toen deed ik gewoon wat shoots.
Mm-hmm.
En dat een beetje.
Ja, en was er toen al focus op je lichaam en op je maten?
Nou ja, toen was ik nog best wel gewoon lang en dun. Mm-hmm. Omdat het allemaal nog niet echt gevormd was. Dus toen was er nog niet echt de focus op. Alleen hoe lang ik zou worden, maar verder niet over de breedte of iets.
Ja.
Dus dat kwam denk ik toen ik 16, 17 was. Toen begon het allemaal wat meer te vormen. En toen wilde ik eigenlijk ook gewoon genieten van alle lekkere dingen. En ik was natuurlijk ook gewoon een puber. Dus ik maakte het ook gewoon laat bijvoorbeeld. Ik was niet echt bezig met mijn gezondheid op dat moment. Dus toen kwam ik ook wel wat aan in gewicht. Wat natuurlijk ook gewoon normale manier is.
Ja, want vond je dat toen zelf lastig? Kreeg je daar opmerkingen over? Hoe ging dat?
Ik kreeg er wel opmerkingen over. Bijvoorbeeld bij modellenbureaus. Toen, ze hadden mij dan een tijdje niet gezien en dan kwam ik weer even langs in Londen. En toen was het wel van, je ziet er wel iets anders uit.
Ja.
Of het was ook gewoon heel erg de focus op bijvoorbeeld mijn huid of mijn haar. Mijn maten.
Mm-hmm.
En ik zat dus eigenlijk altijd een beetje rond de 91 centimeter. Het liefst willen ze dan 88 centimeter bij de heupen. Dus ja, ik zat daar net iets boven. En toen kwam het een beetje van, je kan dit dieet gaan volgen of je kan vegan gaan eten.
Yeah.
Dus toen kwam er zoveel op me af.
Was je ook specifiek vegan inderdaad?
Ja.
Geopperd?
Oh, ja.
Jeetje. Okay.
Ja, echt vegan.
Yeah.
Of sla de avondmaaltijd maar over. Of, ik heb echt hele bizarre dingen gehoord eigenlijk van alle kanten.
Hoe ging je daarmee om? Want je was dus toen 16, 17 jaar oud.
Mm-hmm.
Wat deed dat met je?
Ik dacht eigenlijk van, prima, ja.
Yeah.
Ik ga het wel volgen. Als ik daardoor meer van dit werk kan doen en meer kan reizen, dan vind ik dat oké.
Yeah.
Maar het is wel dat ik dacht van, op een gegeven moment ging ik dan ook bij mezelf zien van, als ik dan 91 centimeter had, dan keek ik in de spiegel en dacht ik, dat zie ik ook wel. Mm. En dan kreeg ik opmerkingen van, je ziet het ook wel in je gezicht, dat het allemaal iets minder strak is, zeg maar. Dus ja, dat ging ik ook zien en dat vond ik dan ook minder mooi, zeg maar.
Heb je daar nu nog, kijk je nu nog steeds op dezelfde manier of heb je dat los kunnen laten? Het lijkt me wel ook bepalend als je dat op zo'n jonge leeftijd al hoort. Mm-hmm. Dat nou ja, ook wel iets met je doet natuurlijk.
Ja, ik heb het wel echt proberen los te laten. Ja. Maar ik moet zeggen, soms als ik dan weer wat afval, want schommelt gewoon ook bij mij. Dus dan ben ik bijvoorbeeld 2 kilo afgevallen of zo. En dan denk ik van ja, ik vind dit wel mooier.
Ja.
Ja. Dus zo, ja, het zit er nog wel in.
Ja.
Ja.
En denk je dat dat ook daardoor komt? Dat dat je wel echt beïnvloed heeft hoe je ook naar je eigen lichaam kijkt?
Ja, zeker. Ja. Ja, dat is wel daardoor ontstaan.
Ja.
Ja.
Zijn er dingen die je achteraf gezien anders had gedaan? Waar je je jongen zelf voor had willen beschermen in die tijd?
Nou ja, om het wel echt minder persoonlijk aan te trekken, ja, zeg maar. Dus ook bijvoorbeeld als ze het dan weer hadden over mijn huid, want dan had ik weer te erg gevallen, zeg maar.
Ja.
Ja, het ging echt om de meest bizarre dingen. Dan ja, kon ik me daar best wel slecht door voelen, zeg maar. Of gewoon, ja, dat verpestte dan mijn hele moed. En dacht ik, oh, ja, ik weet niet waar het aan ligt, maar ja, dat soort dingen. Dus dat zou ik wel tegen mezelf willen zeggen, van neem het allemaal niet zo persoonlijk en ja, als zij jou niet goed genoeg vinden, dan niet,
ja,
zeg maar. Dat.
Is dat, denk je, realistisch om dat van zo'n jong meisje te vragen?
Nee.
Als je er niet naar kijkt, nee, toch?
Nee.
Want dat lijkt me ook de, of dat is denk ik de verraderlijke situatie. Want je bent jong en, nou ja, waarschijnlijk op sommige vlakken onzeker. Je bent in de groei, je bent mm-hmm. aan het ontdekken wie je bent. Of je er wel of niet bij hoort, bij wat dan ook.
Mm-hmm.
Dus als er dan zo'n stevig label op je gedrukt wordt van je hebt een paar centimeter te veel op je heupen of je hebt te grote wallen.
Ja,
ja, dan, zeg maar, ik denk dat het heel mooi is dat je nu achteraf zegt van oké, daar had ik mezelf voor willen behoeden.
Mm-hmm.
Maar ik vraag me hardop af, had dat gekund überhaupt in die wereld?
Nee. Nee, ja, ik was, zoals je zei, al heel jong.
Ja.
16. En eigenlijk was alles nieuw toen. Want ik ging dan ook 2 weken weg, gewoon in mijn eentje. Mm-hmm. En dan kwam ik weer in een modellenappartement of bij iemand thuis. Dat deed ik ook best wel vaak. Gewoon in een soort gastgezin.
Ja.
Dus dat was ook allemaal nieuw. En de taal, ja, je bent toch niet helemaal op je plek. Dus ja, het is allemaal nieuw.
Ja.
Ja.
En hoe ging je daar dan? Want je gaf wel aan van oké, zij gaven dan ook wat ideeën van joh, dit dieet of probeer zus of probeer zo. Wat voor dingen heb je gedaan?
Ik heb sowieso dus een detox gedaan van 2 weken. Het was een week waarin ik echt alleen maar sapjes ging drinken.
Oh jeetje.
Ja, en dat was wel echt, het vloog eraf, zeg maar.
Ja.
Dan vraag ik me nu af, was dat wel echt gewicht of is dat gewoon vocht of je darmen, zeg maar.
Hoe voel je je?
Ja, ik voelde me echt heel zwak.
Ja.
Ja.
2 weken alleen maar sapjes.
Ja.
Oké.
Ja. En daarnaast ging ik ook nog heel veel wandelen.
Mm.
Want dat was de beste optie om geen spieren op te bouwen en wel gewicht te verliezen. Dus ik was ook heel veel aan het wandelen. En toen weet ik nog heel goed, toen was ik denk ik een uurtje aan het wandelen en toen voelde ik me zo licht in mijn hoofd.
Yeah.
Dat ik dacht, ja, het gaat helemaal niet goed.
Oh jeetje.
Ja. Dus toen was het er wel echt, ja, ik denk dat ik 5 kilo ben afgevallen toen. Ja.
Maar dat was dus al 16-jarige?
Ja, toen was ik denk ik wel iets ouder.
Okay.
Was ik 19, denk ik.
Yeah.
Want toen had ik dus de kans om naar New York te gaan.
Yeah.
Voor Fashion Week. Dus dan is het eigenlijk nog strenger, die maten. Dus dat wilde ik wel heel graag. En toen zei ze, ja, ik zou dan 2 weken gaan sappen. De sapdetox. Dus toen dacht ik, ja, prima.
En was het genoeg?
Het was wel genoeg om daarheen te gaan.
Ja.
Dus ik ben daar ook heen gegaan. En toen kwam ik daar op het bureau, het modellenbureau. En toen zeiden ze van ja, het is nog steeds niet voldoende voor Fashion Week.
En toen?
Toen zeiden ze van we hebben nog wel gewoon commerciële klanten. Daar is het allemaal iets minder streng. Dus toen zeiden ze van ja, ga daar maar proberen. En dat werd het ook allemaal niet in New York, zeg maar.
Mm.
Dus toen gewoon weer terug naar Europa.
Ja.
Ja.
Wanneer heb je momenten gehad dat je dacht van ja, maar shit, waar ik mee bezig ben is gewoon echt niet gezond. Dit moet ik eigenlijk helemaal niet willen.
Nou ja, dus toen ik in New York was.
Ja.
Toen was ik dus ook vegan gaan eten. En toen was ik dus niet heel veel aan het werk en ik had ook niet zo heel veel castings. Dus dan ja, wat doe je dan? Toen was ik gewoon bezig met andere dingen. Maar ik voelde me inderdaad gewoon heel zwak. En gewoon helemaal geen energie. Als ik nu foto's terugkijk, was ik ook best wel bleek.
Ja.
Ja, en ik had ook echt super last van mijn maag of darmen, denk ik. Mm-hmm. Ja, dat, want ik had zoveel groenten. Mm-hmm. Ja, dat zie ik nu dan, dat het daardoor kwam. Maar ja. Het ging helemaal niet goed.
Nee. Wat naar, want dan doe je zo je best. Mm-hmm. En dan onderaan de streep blijkt het gewoon nog steeds niet genoeg. En je voelt ook dat je lichaam begint te kraken en te protesteren.
Mm-hmm. Ja.
Wanneer was het punt dat je dacht van ja, maar tot hier en niet verder. Dit ga ik niet meer doen.
Nou ja, dus in New York was dat echt... toen kreeg ik ook weer van die adviezen van ja, sla de hoofdmaaltijd maar over. Want dat zijn de meeste calorieën, dus doe dat maar niet.
Dat is echt... Ja. Dat is echt slecht advies. En zeker voor gewoon jonge meiden die zo beïnvloedbaar zijn.
Ja. Dus nou ja, gelukkig heb ik dat nooit gedaan. Ja. Want ja, ik had ook gewoon trek natuurlijk. Dus ja, dat was wel echt de druppel eigenlijk. Gewoon toen ik daar aankwam, voelde ik al een beetje van het gaat hem niet worden. Ik weet niet, ze waren niet heel enthousiast, zeg maar. Dus toen dacht ik van ja, ik kan wel nog meer proberen, maar... als mijn lichaam niet meewerkt. Mm-hmm. En ik vond het sowieso de hele industrie wel oppervlakkig ook. Ja. Ja, het was altijd hoe je eruit zag, maar het was nooit van wie jij bent als persoon.
Ja.
Dus dat speelde ook mee.
Ja.
Ja.
Knap dat je dan ook kan zeggen van ja, weet je, dan ga ik me heel ergens anders zoeken.
Mm-hmm.
Hoe zag je dat bij meiden om je heen? Want jij had dus zoiets van, ja, maar die avondmaaltijd, ik blijf hem gewoon eten. Mm-hmm. Hoe waren er andere meiden die dat dus inderdaad dat soort enorm slechte adviezen aan het opvolgen waren?
Ja, ik heb wel echt heel veel bizarre dingen meegemaakt. Bijvoorbeeld dus toen ik aankwam in New York, want dan kom je in een soort modellenappartement en dat zit vrij vol. Toen kwam ik daar aan en toen was eigenlijk het hele huis leeg, maar de dag in de wc lag dus kots. Dus iemand had overgegeven.
Oh.
Dus ja, ik... En gewoon... Ja. Want dan zag ik in de koelkast... zag ik dan wel allemaal van die snacks, zeg maar. Van die pizza, kleine pizzaatjes en zo. Dus ja, ik vermoed wel dat iemand dat dan heeft gegeten... en dan zich schuldig voelde en dat dan eruit heeft gegooid. Dus dat. En ook één keer, toen was ik in Tokio... Toen word je in een soort van rondgebracht. En daar stond de verwarming stond zo hoog. Omdat er dus een meisje achterin zat. Die gewoon helemaal niks at. En ze had het gewoon de hele dag koud.
Oh,
ja, dus hij stond echt, echt heel warm. We waren met z'n allen aan het zweten. En zij deed hem steeds weer omhoog.
Oh, wow.
Ja.
Dus, ben je zelf ooit bang geweest dat je een eetstoornis of verstoord eetgedrag eraan over zou houden?
Nee.
Nee?
Nee, eigenlijk niet. Want ik dacht, ben vrij nuchter. Dus ik zie dat niet snel bij mezelf gebeuren. Dat dacht ik eigenlijk altijd. En ik moet zeggen dat ik nu daar ook niet echt een eetstoornis of iets... maar wel gewoon een vertekend beeld van voeding en mijn lichaam.
Ja. Wordt het minder?
Ik heb er ook niet echt dagelijks last van. Maar ik denk gewoon bijvoorbeeld wat ik net zei. Dan, als ik dan wat afval, dan denk ik, oh ja, dit is wel een stuk mooier.
Ja.
Dat, maar dan, als ik dan weer iets aankom, dan ook prima.
Mm-hmm.
Ja. Het valt eigenlijk op als ik afval.
Ja.
Ja.
Hey, wat was de reden of het moment dat je dacht van ik ga voeding en diëtetiek studeren?
Ja, dat was dus een beetje gaandeweg eigenlijk. Ik kreeg dus de hele tijd adviezen van allemaal verschillende diëten. Ook koolhydraatarm of vegan of gewoon vaste, dat soort dingen. En toen dacht ik van, ja, ik vind het eigenlijk wel heel interessant. Ik ga een cursus doen. Voedingsleer heb ik toen gedaan. En dat vond ik eigenlijk zo leuk dat ik verder onderzoek ging doen. En toen kwam ik uit bij voeding en diëtetiek. Ik denk dat ik, toen ik klaar was met mijn HAVO, wist ik niet eens dat die opleiding bestond. Mm-hmm. Of dat het een optie was. Dus zo een beetje daarbij terechtgekomen.
Ja. En had je toen al een specifiek doel? Kijk, ik had zelf bijvoorbeeld toen ik met voeding en diëtetiek startte... van oké, nou, ik heb zoveel slechte adviezen gehad. Mm-hmm. Ik wil andere mensen daarvoor behoeden en ze helpen van... oké, wat doe je dan dus wel en waarom? Hoe zorg je ervoor dat je niet in dus bepaald dieetgedrag verzandt?
Mm-hmm.
Was dat bij jou ook zo of had jij andere beweegredenen?
Nee, ik had het vooral echt vanuit gewoon mijn eigen interesse eigenlijk met voeding. En als ik er zo op terugkijk, was ik eigenlijk altijd bezig met voeding. Als ik dan bijvoorbeeld op school zat nog, dan was ik al aan het nadenken van... oh, wat gaan we vanavond eten? Wat gaat mijn moeder koken, zeg maar? Dus ik was er wel echt altijd veel mee bezig.
Mm-hmm.
Maar ik had nog niet echt die drang die jij had, zeg maar.
Nee. Wanneer kwam dat wel? Van ik wil mensen ook daadwerkelijk hierbij gaan helpen.
Nou, wel een beetje tijdens mijn studie. Mm-hmm. Toen dacht ik van ja, eigenlijk ga ik het beste op één-op-één gesprekken. En ja. Niet per se voor grote groepen.
Ja.
En eigenlijk ben ik altijd wel gewoon zorgzaam geweest. En vind het leuk om mensen te helpen. Vind het leuk om naar mensen hun verhaal te luisteren. Dus eigenlijk ja, een beetje zo is dat ontstaan.
Ja. Ja,
viel alles eigenlijk op zijn plek.
Ja, wat mooi, wat goed. En dat je dus ook ziet dat er op een ongezonde manier een bepaalde interesse ergens in kan komen. Mm-hmm. Maar dat dat dus uiteindelijk ook wel weer voor iets positiefs kan zorgen.
Ja, zeker. Ja,
ja.
Dat is toch wel fijn.
Ja, nou ja, en je gaf ook aan van oké, voeding en diëtetiek was het niet helemaal. Vertel.
Nou ja, sowieso vond ik vaak een terugkomend thema het voedingscentrum. Mm-hmm. Eigenlijk alles werd vanuit hun standpunt overgenomen eigenlijk. Ja. Dat vooral. En eigenlijk tijdens mijn stage is het vooral gekomen dat ik dacht van dit past eigenlijk niet bij me. Want daar merkte ik dat eigenlijk elk consult een beetje hetzelfde was. Ongeacht of iemand overgewicht of ondergewicht of diabetes. Eigenlijk was alles een beetje hetzelfde, alle consulten. Dus weer naar het voedingscentrum en de schijf van vijf ook wel. Dus toen dacht ik van ja, ik zie mezelf dit niet helemaal in de toekomst goed over kunnen brengen ook. Want ik merkte toen ook al dat als ik dan een keer een consult deed en ik gaf het advies, dat ik eigenlijk een beetje twijfelachtig was.
Ja.
Toen dacht ik van ja, het voelde gewoon niet helemaal goed om dat te gaan doen.
Ja, en ook om dus aan iedereen ongeveer hetzelfde advies te geven.
Ja, ja, het was altijd hetzelfde. Eigenlijk altijd wel dat ze meer moesten eten. Dus eigenlijk ja, brood vooral, meer brood eten. Toen dacht ik van ja, eigenlijk is het ook best wel oppervlakkig, soort van. Het werd niet heel erg gekeken naar stress of slaap of gewoon andere omstandigheden, sporten.
Ja.
Wel een beetje, maar niet veel.
En hoe kwam toen de interesse in orthomoleculaire therapie?
Heel toevallig zat er iemand bij mij in de klas. Mm-hmm. En zij was heel erg geïnteresseerd in Ayurveda.
Yeah.
Ze had daar toen ook een presentatie over gegeven. En dat was een beetje blijven hangen. En toen op een gegeven moment, dan heb je vrije keuzepunt. Dan mag je zelf indelen. Toen dacht ik, nou, hoe leuk is het om een boek te gaan lezen over een speciaal onderwerp. En toen kwam ik eigenlijk op orthomoleculaire therapie. Trik een beetje kijken in de alternatieve kant over dus Ayurveda. En toen kwam orthomoleculaire therapie.
Mm-hmm.
Ja, dus heb ik een boek besteld, gelezen en dat vond ik eigenlijk wel heel leuk. Ook vooral omdat het meer over alledaagse klachten, weet niet of ik het zo kan noemen, maar gewoon hoofdpijn, migraine of allergie. Ik vond dat bij HVA was het vooral op de grotere aandoeningen. Mm. Dus ja, diabetes vooral, maar dus ook hart- en vaatziekten.
Meer de welvaartziekte.
Ja, ja, precies. En ik vond het juist leuk bij orthomoleculaire therapie dat het meer over dus gewoon de kleine dingen, dus hoofdpijn.
Mm-hmm.
Tenminste, het is niet klein natuurlijk, maar gewoon meer voorkomende klachten. Ja. Ja.
Wat is voor jou het verschil als je kijkt naar het advies vanuit voeding en diëtetiek, dus inderdaad het schijf van vijf, en orthomoleculaire therapie?
Wat de verschillen?
Ja, wat voor je, omdat jij zo duidelijk zegt van ja, voeding en diëtetiek, daar voelde ik me eigenlijk niet, daar kon ik niet mijn ei niet in kwijt. Mm-hmm. Orthomoleculaire therapie wel. Wat maakt voor jou dat het zo verschillend is?
Sowieso dat bij orthomoleculaire therapie wordt toch wel veel meer gekeken naar het individu. Dus gewoon ook inderdaad voeding, maar ook bijvoorbeeld een bloedonderzoek. Dus ja, hoe gaat het eraan toe van binnen?
Mm-hmm.
Gewoon alles, stress, slaap, daar wordt veel meer naar gekeken. En ik vond bij voeding en diëtetiek was het vrij oppervlakkig.
Ja.
Van eigenlijk, ja, je neemt heel kort even door van hoe zit je met werk, heb je kinderen en dat soort dingen. En dan eigenlijk al snel naar de voeding. En dan wordt dat eigenlijk een soort van naar gekeken en dan gebaseerd een advies. Dus ja.
Ja, dus vooral die verdiepingsslag en dus inderdaad de holistische blik vanuit dus de orthomoleculaire therapie.
Mm-hmm. Ja. Ja. Ja, dat was veel meer bij mij.
Ja, en hoe ging dat bij jou zelf? Want je begon dus met wel een rugzakje aan voeding en diëtetiek. Mm-hmm. Hoe is jouw eigen voedingspatroon de afgelopen jaren veranderd?
Die is best wel heel vaak veranderd eigenlijk. Ik heb een tijd vegetarisch gegeten. Gewoon eigenlijk vooral omdat ik vlees niet per se heel lekker vind eigenlijk. Ja. Dus ik dacht, ja, dan is het toch maar beter voor alles om dat te laten gaan. En toen, na een tijdje, dacht ik van ja, ik voel me toch wat minder energiek. Mm-hmm. En dus heb ik dat eigenlijk weer langzaam toegepast. Dus daarin is het wel veranderd. Ja, en op een gegeven moment at ik denk ik wel 6 keer per dag. Dus met tussendoortjes erbij. En dan 's avonds vooral had ik nog vaak trek. Dus dan ging ik ook aan de chocola en de koekjes. Ook gewoon tijdens mijn opleiding. Mm-hmm. Dus toen was ik nog niet heel erg beïnvloed. Maar ja, eigenlijk daarna weer. Dat ik dacht van ja, het voelt toch niet goed om 6 keer per dag iets te eten. En toen zag ik ook in van mijn porties bij de hoofdmaaltijden, die mogen gewoon groter.
Ja.
Dus ja, eigenlijk een beetje gewoon experimenteren ook. Wat het beste bij je past en bij je leefstijl.
Ja,
ja.
Want hoe eet jij nu? Hoe ziet het eruit?
Nou, dus wel 3 grote maaltijden mm-hmm. per dag. En dan... wil je echt specifiek weten
ja,
wat
doe
ik...
maar.
Oké, okay. Ja, dat globaal houden. Nou ja, 's ochtends eet ik dus nu vaak eieren.
Yeah.
Waar ik vroeger eigenlijk helemaal niet zo heel goed op ging. Want ik werd er eigenlijk heel vaak misselijk van. Mm. Maar nu gaat dat echt een stuk beter. Dus dan of een gekookt ei of een omelet. En dan wat groente, avocado, dat soort dingen. Soms doe ik ook iets van cottage cheese. En dan doe ik met de paprika zo erin dippen. Dat vind ik wel echt heel lekker. Dus dat is het ontbijt. En dan lunch, ja, vaak een salade. Want ja, ik hou toch wel echt van salades. Maar ja, ik probeer hem wel gewoon goed gevuld. Dus met iets van vlees of mozzarella. En ik hou echt van pesto.
Ja.
Dus eigenlijk bijna dagelijks wel pesto en mozzarella.
Ja.
En dan avondeten, ja, dat verschilt gewoon heel erg. Ik hou van zoete aardappel. Dus daar doe ik wel vaak iets mee. Laatst had ik bijvoorbeeld een gepofte zoete aardappel met brie. Mm-hmm. Dat was wel echt super lekker. En dan gewoon iets van een salade ook. En dat een beetje, ja.
Wat is voor jou het verschil? Want je ging dus van vegetarisch 6 keer per dag eten, dus meer gewoon schijf van 5.
Mm-hmm.
Nu naar 3 keer per dag en koolhydraatarmer. Wat zijn een beetje de verschillen die jij gemerkt hebt? En waarom ben je hier uitgekomen?
Nou, ik merkte toch wel dat mijn energieniveau gedurende de dag gewoon een stuk stabieler was. Eigenlijk tussendoor heb ik ook gewoon geen trek voor een tussendoortje, dus ik denk er dan niet eens aan. En dat had ik wel heel erg tijdens de opleiding bijvoorbeeld. Ook omdat je daar best wel veel pauze hebt. Dus dan, ja, wat ga je doen in je pauze? Dat was toch wel vaak eten. Maar nu heb ik daar echt totaal geen behoefte meer aan. Nee. En daarnaast word ik ook wel echt een stuk beter wakker.
Hmm.
Ja, echt gelijk helder, gelijk aan. En vroeger had ik daar best wel last van. Dat ik dan altijd ging snoezen en dan kwam ik ook vaak te laat. Dus dat is wel echt heel fijn dat ik dat niet meer heb.
Ja, wat goed.
Ja.
Vond je het lastig in het begin? Of wat voor dingen kwam je tegen? En wat de luisteraar, waar die mogelijk ook iets aan kan hebben?
Mm-hmm. Nou, sowieso allereerst vond ik het best wel moeilijk om ermee te starten. Met het koolhydraatarm. Omdat ik dacht, brood en pasta.
Ja.
Ja, hoe ga ik dat achter me laten, een soort van. Maar eigenlijk merkte ik al best wel snel van... Het is gewoon zo simpel zonder.
Ja.
Ja, je hoeft eigenlijk helemaal niet... Zeg maar, als je kijkt naar... hoe ga ik het uitleggen? Van, het is wel makkelijk. Het is een grote groep koolhydraten. Dus het is best wel makkelijk om dat uit te sluiten. Van, je weet best wel snel van... Oké, dit kan ik gewoon nu even niet eten. Zeg maar, brood, pasta. Het zijn gewoon duidelijke producten die je moet overslaan. Dus
En je zegt van die ik even niet neem.
Ja.
Wat had jij voor jezelf bedacht? Had je jezelf een bepaalde periode gegeven? Ik had bijvoorbeeld heel sterk van ik probeer dit een maand. Ik begon dan dus om migraine en hoofdpijn. En ik ga daarnaast een balans opmaken.
Ja.
Hoe was dat voor jou?
Ik had sowieso gezegd van ik ga 2 weken doen.
Ja.
En gewoon ook wel best wel streng. Ik had met mezelf afgesproken dan minder dan 50 gram koolhydraten per dag. En het was eigenlijk ook een soort experiment. Ik had die glucosesensor.
Ja.
En toen merkte ik eigenlijk van, het valt wel heel erg goed. En ik denk dat dat ook wel heeft geholpen dat ik heb gezegd van, ik ga 2 weken proberen.
Ja.
En dan zie ik wel. Ik moet zeggen dat ik in die tijd had ik het ook best wel had ik het best wel goed of nou ja, goed, ik had het allemaal gewoon bijgehouden in de app ook, wat ik dan at en hoeveel gram koolhydraten er dan in zaten. Dus ik was er best wel veel mee bezig.
Yeah.
En ik merkte dat ik dat wel minder fijn vond.
Yeah, ja, dat zit ik meteen ook te denken. Van, ja. Zou je dat altijd aanraden?
Nee,
nee, hè?
Nee, ik was veel te obsessief.
Yeah.
Ja, maar het was wel weer een goede les om dan te kijken van hoeveel koolhydraten zit hierin en daarin. Dus het was wel een goede les, maar ik zou niet voor altijd zo kunnen leven.
Nee, nee. Nee, omdat dan ook meer de focus komt puur op alleen tellen. In plaats van, ja, maar wat is nou de kwaliteit van mijn voeding? Hoe voel ik me? Hoe bouw ik mijn maaltijden daadwerkelijk op?
Ja.
Want nu tel je niet meer, toch?
Nee.
Nu track je niet. Nee,
nee, en ik heb het ook wel iets meer losgelaten. Dus ik hoef niet per se onder de 50 gram te zitten. Gewoon zo min mogelijk. En als ik dan een keertje iets van brood of pasta, dan is dat ook oké.
Okay. Ja.
Ja. Maar ik heb daar niet veel behoefte aan, zeg maar.
Nee, dat is opvallend, hè? Want ik had inderdaad ook toen ik begon dat ik dacht van ja, maar shit, mijn brood en nou ja, mijn pasta, mijn rijst hebben weinig mee. Hoe ga ik dat dan doen? Hoe gaat het er dan uitzien?
Ja.
Maar je merkt dat je gewoon een soort van gaat omdenken. En dat nu voor mij is het echt, ik eet inmiddels, nou wat is het, 5-6 jaar koolhydraatarm. Het is het meest logische dat ik gewoon bijna geen brood eet. En dat betekent niet dat ik nooit brood eet. Want als het vers gebakken zuurdesembrood met roomboter is, dan vind ik dat hartstikke lekker.
Ja.
Maar ik voel ook wat dat vervolgens doet met mijn energieniveau. Mm-hmm. En inderdaad ook met zo'n glucosesensor, want die draag ik ook regelmatig. Ja, dan zie je gewoon wat voor grote impact dat heeft.
Mm-hmm.
Had jij nog opvallende dingen die je uit je sensor kon halen?
Ja, ik had sowieso een banaan.
Ja.
Daar was ik best wel van geschrokken.
Hoe reageerde jouw lichaam daarop?
Ja, nou ja, echt een superhoge piek.
Ja.
Volgens mij gewoon boven de 9 kwam die.
Okay,
ja. Dus ik had hem wel gewoon als tussendoor een keer gegeten.
Maar ja,
zonder,
dat zou je normaal doen volgens de schijf van 5. Het is goed om te testen.
Ja, zonder iets van noten erbij of zo, of iets vettigs. Dus ik had het gewoon echt los gegeten. En toen schoot hij tot de 9 en toen dacht ik, wow, bizar.
Maar voelde je dat ook?
Ik voelde niet per se de piek, maar ik voelde wel de crash.
Ja, 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 precies. Ja. De crash voel je vooral. Ja,
ja. Ja, ik had gelijk, ik had niet gelijk honger, maar ik had wel na een uurtje weer trek eigenlijk.
Ja.
Dus ik dacht van, oh ja, ja, daar komt het dus door.
Ja, ja. Want zo'n sensor maakt het ook heel inzichtelijk. Dat zien we natuurlijk ook met cliënten, dat wanneer je veel aan het pieken en aan het dalen bent, het ook opeens super logisch wordt dat je gewoon vaker trek hebt. Dat je wisselende energie hebt. Terwijl als je ziet dat je dus inderdaad focust op 3 goede hoofdmaaltijden, dat je op die manier een stabielere bloedsuiker hebt. Dus je ook gewoon veel beter voelt.
Ja, ja, dat merkte ik ook gelijk. Ja. Ja. En ik had ook een beetje geëxperimenteerd met dus een losse koolhydraat. Dus dat was vaak dan een stukje fruit of een appel bijvoorbeeld. Die had ik een keertje gewoon los gegeten. En toen de dag daarna had ik hem een keer met noten gegeten.
Oh, ja.
En daar zag ik ook wel verschil in. Ja.
Ja, dat is ook een boeiende.
Ja.
Dat je dus inderdaad ziet van, oké, als ik mijn koolhydraten ga aankleden. Maar waar ik me dus zo, dat het dus inderdaad heel erg helpt met stabiel houden van je bloedsuiker.
Mm-hmm.
Waar ik me dan zo over verbaas is dat je hier letterlijk 4 jaar diëtetiek niks over hoort.
Nee,
gewoon niks.
Nee.
Terwijl dat het zo'n enorme impact heeft op je gezondheid. Toch? Dat is zo. Ja. Ik kan me daar echt over verbazen. En nou ja, ik zie gelukkig op de opleiding. Ik heb nu bij een paar gastcollege mogen geven. En er is dus in ieder geval aandacht voor het belang van een stabiele bloedsuiker.
Ja.
Maar dan nog specifiek voor diabetes en niet gewoon voor iedereen. En ja, voor iedereen is dat belangrijk. Maar dat er nog zoveel winst te behalen valt. Want dus zij zijn, nou ja, waarschijnlijk, hopelijk, degene die ons kunnen vertellen wat gezonde voeding is.
Ja.
Maar daar is echt nog wel, daar is nog wel wat te doen.
Ja, zeker. Ja.
Koolhydraatarm staat inmiddels wel in de richtlijn voor diabetes. Mm-hmm. Dus het komt wel langzaam, maar het loopt gewoon ontzettend achter.
Ja.
Want ook het advies over halvarine ten opzichte van roomboter. Nou, inmiddels is er ook genoeg onderzoek dat aantoont dat je juist voor roomboter moet kiezen. Mm-hmm. Dat is ook nog niet doorgecijpeld in voeding en diëtetiek.
Nee, helemaal niet.
Gewoon margarine of halvarine adviseren.
Ja, nee, ja, klopt. Als iemand roomboter had, dan was het gelijk, nee, je moet naar de halvarine.
Ja, ja, dat is ook echt. Ik heb er nog spijt van, maar wat ik mijn eerste cliënt heb aangeraden, omdat ik nog niet wist wat ik nu wist of wat ik nu weet.
Ja.
Dus ik heb ze inderdaad van de roomboter naar op de halvarine gezet.
Ja, ik ook.
Ja.
Ja. Ja. En naar meer brood ook.
Mm.
Ja. En eigenlijk ook dus meer eetmomenten.
Ja.
Dat zit er ook heel erg in.
Ja.
Ja.
Vond jij dat zelf schakelen om dus inderdaad wat je geleerd hebt dan ook een soort van los te laten en zelf te gaan ervaren?
Ja, dat was best wel schakelen, want eigenlijk voelt het dus een beetje, ja, tegen je eigen, nou niet tegen mijn eigen, maar wat ik dus heb geleerd om daar tegenin te gaan. Dat is best wel even wennen. Ja, en vooral dus ook meer vet te gaan eten. Want dat is ook wel een beetje de boosdoener in de schijf van vijf. Dus dat vooral, ik denk dat ik dat vooral even schakelen vond.
Ja, ja. En hoe is dat nu?
Nu sta ik er helemaal achter.
Oké.
Ja.
Ja. Gelukkig.
En merk ik natuurlijk ook hoe dat, wat voor een effect het op mij heeft. Dus dan vind ik dat ook veel fijner om dat over te brengen aan mijn cliënten.
Ja. Ja. En hoe werkt dat in je omgeving door? Want nou ja, dat over vanuit persoonlijk perspectief merkte ik wel dat mensen zoiets hadden van ja, maar dit is gewoon weer een of andere hype die je volgt en het zal snel wel weer voorbij zijn. Wat voor reacties maak jij in je omgeving?
Nou, in het begin, als ik het dan zei van ja, ik ga koolhydraatarm eten, dan was het wel vaak van oeh, moet je dat wel doen?
Ja.
Omdat het toch ook wel bekend staat als een dieet waar je van afvalt. Dus dat was eigenlijk de eerste reactie van zou je dat wel doen? En als ik het dan eenmaal ging uitleggen van ja, dit doet het met je bloedsuikerspiegel, dan was het wel vaak van oh ja, daar zit best wel ook logica in. Maar goed, ik heb nog niemand in mijn omgeving kunnen overhalen om mee te doen. Maar
nee, oprecht, je omgeving duurt het allerlangst. Ja, bij mij is dat nou nog steeds niet, nog steeds maar een paar jaren.
Ja,
ja.
Oké. Okay.
Want zeker directe omgeving, familie en zo. Nee joh, dat...
Nee.
Nee, maar daar richt ik me ook niet op in de zin van... kijk... Als het familie is, dat is dan weer zo dichtbij. Dat merk ik ook bijvoorbeeld wel eens met cliënten die dan bijvoorbeeld een diëtist of een andere zorgverlener in de directe in de familie hebben. Mm-hmm. Dan is het een stuk lastiger om daar advies van aan te nemen dan iemand die gewoon net wat verder weg staat. Dus dat merk ik ook met mijn eigen familie. Ja, ja, leuk wat ik allemaal doe, maar die doen... Nou ja, in ieder geval, het begint nu een beetje te komen dat ik een appje krijg van joh, welke magnesium heb ik nodig? Of dat MCT-olie, is dat misschien ook wat voor mij? Dus het begint, maar het heeft 5 jaar geduurd.
Ja.
Dus daar zit wel, familie is het meest moeilijkst. Ingewikkeld.
Ja.
Ja.
Nou, ik moet wel zeggen dat wel steeds vaker komen mensen dan naar me toe van ja, ik heb spierkrampen of ik heb migraine. Dat ik ze dan wel gewoon adviezen geef natuurlijk, maar over dat low carb, dat... Nee, ja, dus ik denk dat ze wel het een keer een dagje willen proberen. Of als ik dan ga koken voor ze, dan denken ze, oh, dat is ook wel heel lekker of simpel. Dus dat, daar zit wel beweging in.
Ja, en dat is ook de manier, weet je, om het een soort van, nou ja, gewoon je eigen leven te leiden. Zij krijgen er af en toe wat van mee.
Ja.
En dan merk je vanzelf wel of ze daar, of ze daarvoor openstaan. Heb jij nog tips voor mensen die nou ja, nog niet koolhydratenarm eten of wel? Wat zou je ze willen meegeven?
Nou, ik zou gewoon zeggen, ga het proberen. Ga het onderzoeken. Zie het als een soort experiment. Dus ja, je hoeft het niet zodanig bij te gaan houden. Maar wel ook gewoon op je gevoel van hoe zit het met mijn energie. Dus ja, eigenlijk gewoon ga experimenteren. En het hoeft niet gelijk als een hele grote stap van ga het voor altijd doen. Maar probeer het even 2 weken en gewoon goed luisteren naar je lichaam, kijken wat het doet.
Ben je klaar om in actie te komen? Top! Toch wat twijfels of vragen? Je hoeft het niet alleen te doen. Plan via onze website www.thenourishingstate.com een vrijblijvend kennismakingsgesprek in. Dan denken we persoonlijk met je mee of een koolhydraatarme leefstijl ook bij jou past. Tot slot wil ik je om een kleine gunst vragen. Wil je de Healthy You, Happy You podcast beoordelen op Spotify of Apple Podcast? Dan kan ik nog maar mensen helpen naar een healthy, happy leven. Dankjewel en tot de volgende keer.